het voelt gewoon alsof ik het, zeg maar, de ideale koevoet in handen heb om hier en daar een deurtje open te frikken. En ik sta vooraan in de rij en achter mij staan een heleboel mensen zonder koevoet. Dus ik kan voor die deur blijven staan en denken, ja, ik heb niet zo zin om erachter te kijken, want ik weet niet wat daar is. En als het er heel koud is, ben ik de eerste die die kou over zich heen krijgt. Maar er staan ook heel veel mensen achter mij die me dan vervolgens wel weer kunnen verwarmen, weet je wel.
Je luistert naar Utrecht Uitkast, de podcast van Uit Agenda Utrecht. Over al het moois dat Utrecht aan cultuur te bieden heeft. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Utrecht Uitkast wordt gepresenteerd door hoofdredacteur van Uit Agenda Magazine, Pem van der Veen.
Ze is schrijver, dichter en muzikant en niet bang voor haar mening uit te komen. Je bent voor haar of tegen haar, als je de reacties op social media mag geloven. Wij zijn in elk geval voor haar. En daarom praten we in deze uitkast over haar nieuwe roman, die zich afspeelt in 2040, en over hoe ze haar depressie verwerkte in haar album Godzilla. Op bezoek bij Aafke Romeijn in haar flat in Kanaleneiland.
Het was voor jou toch een veel bewogen jaar, want je had eerst een nieuwe plaat en toen een nieuw boek.
Ja.
En je bent ook weer gaan optreden.
Dus, ja.
Ja. Maar het plaat en het boek, hebben die ook iets met elkaar te maken?
Nou, mijn plaat die afgelopen juni is uitgekomen, die heeft eigenlijk vooral te maken met mijn dichtbundel die ik vorig jaar heb uitgebracht.
Leegstand.
Die gaat over depressie, dus echt een plaat die over mezelf gaat. Ja, mijn boek is een vervolg op mijn debuutroman. Dus dat is een science fiction verhaal dat zich afspeelt in Noordoost-Groningen in 2040.
Ja.
Maar goed, ja, weet je, in mijn werk komen altijd wel een beetje dezelfde thema's naar voren. Dus in mijn roman heeft iemand een posttraumatisch stresssyndroom waar hij mee kampt. Dus dat heeft ook wel weer met psychiatrie te maken.
Met jouw eigen depressie?
Ja, indirect, weet je wel. Het is wel een thema wat me interesseert, wat me bezighoudt. En ook de behandeling daarvan en hoe dat zich gaat ontwikkelen. Dus ja, daar komen wel dingen in terug.
Ja. Ja, want 7B is een vervolg op Concept M.
Ja.
Waarom moest er een vervolg komen?
Toen ik Concept M ging schrijven, dat ging eigenlijk het meeste werk zitten in het bedenken van de wereld waarin het zich afspeelde. Want als je science fiction schrijft, dan voordat je überhaupt kan beginnen, moet je de hele context bedenken. En echt, ja, de meest gekke dingen waar je niet over nadenkt normaal gesproken, moet je opeens helemaal opnieuw verzinnen.
Wat bijvoorbeeld?
De apparaten die je dagelijks gebruikt. Ja. Die eruit zien over zoveel jaar. Hoe media zich ontwikkelen, hoe politiek zich ontwikkelt.
Ja,
weet je, er zijn echt. Dus, weet je, hebben we nog boeken in de kast staan? Gewoon hele simpele dingen ook in huis, weet je al. Maak je je deur nog open met een sleutel, bij wijze van spreken? Of hebben we daar iets anders voor verzonnen? Nou, daar gaat zoveel tijd in zitten dat toen ik het boek geschreven had, Concept M, dacht ik eigenlijk, ik heb nu één verhaal geschreven in deze wereld, maar ik heb die hele wereld gebouwd, zeg maar.
Mm-hmm.
En er waren nog heel veel dingen in die wereld ook van ik dacht, die zijn heel interessant om te vertellen of om iemand neer te zetten en een verhaal te maken. Dus ik had eigenlijk al voordat ik Concept M af had, meteen zoiets van ja, ik kan hier nog wel even een tijdje in blijven in dit universum.
Ja.
Ja.
Maar je hebt wel een flinke sprong in de tijd gemaakt. Want Concept M is echt in de nabije toekomst. Ja. Zelfs een toekomst die al voorbij is.
Ja, 2020. Ja, ja, klopt. Ik wilde wel echt een, zeg maar, niet gewoon een vervolg zo van oké, we gaan de volgende dag verder waar we gebleven waren. Dus ik wilde wel echt iets nieuws doen en ook mezelf wel weer een uitdaging geven. Dus ik heb een tijdsprong van 20 jaar gemaakt naar 2040. En de personages zijn allemaal nieuwe personages. Dus je kunt het boek ook echt los van elkaar lezen.
Ja.
Zonder dat je iets weet eigenlijk aan achtergrondinformatie. Maar ik heb er wel indirect voor gezorgd dat je wel leest hoe het afloopt met belangrijke personages in het eerste boek. Dus ja, dat je wel een soort van closure krijgt als lezer.
Ja, ja. Ja, want de hoofdpersoon van Concept M komt ook weer terug in 7B.
Ja.
Hava Gerritsen,
ja.
Eva.
Ja.
En zij leidt aan kleurloosheid, die mysterieuze ziekte die een groot deel van de bevolking treft en die tot heel veel economische problemen en internationale spanningen leidt.
Ja.
Ja. Die kleurloosheid, kun je daar iets over vertellen?
Ja,
is het een metafoor?
Nou ja, eigenlijk, het is niet zozeer begonnen als metafoor. Ik had een droom, het is nu inmiddels 6 jaar geleden ongeveer. Over dat ik een ziekte had waardoor ik langzaam doorzichtig werd. En dat ik dus constant medicijnen moest slikken. En dat ik op een gegeven moment dacht van ja, ik heb geen zin meer in die medicatie. En dat ik ermee stopte. En dat ik dus langzaam een soort van helemaal zwart werd. Echt best wel een nare droom.
Ja.
En toen ik wakker werd, de dagen daarna had ik, toen bleef dat soort van dat motief maar in mijn hoofd spelen van een ziekte waardoor je heel drastisch van uiterlijk verandert, maar waar je wel mee kan leven, zeg maar, als je chronisch medicatie slikt. En ik kwam, ja, en die ziekte, ik stond in mijn dromen niet per se ergens voor, maar ja, als je gaat schrijven, dan heb je natuurlijk wel een soort van, creëer je een context waarbinnen je het wel als metafoor kunt gaan zien.
Ja.
Maar ik heb er wel voor gekozen, helemaal in het begin al, om het niet heel erg één op één met één ding te laten corresponderen. Dus dat het niet, zeg maar, dat het niet alleen maar over bejaarden gaat, vergrijzing of over asielzoekers of depressie. Weet je, je kan het op allerlei manieren kun je het gebruiken als metafoor, denk
ja.
ik. Ja.
Ook als tegenhanger van de juiste veelheid van kleur waar mensen vaak bang voor zijn in de maatschappij.
Ja, nou dat is ook weer zo'n bijkomende, ja. Zo'n bijkomende metafoor die ik dus helemaal niet aanvankelijk zelf bedacht had, maar die ook gaandeweg zo dat, ja, er een beetje bij kwam, inderdaad. Ja. Ja.
Mooi meegenomen.
Precies. Ja. Ja. Ik denk dat het bij heel veel schrijvers zo gaat, hoor.
Maar... Ja. Het is wel dystopisch wat je omschrijft, hè, op een bepaalde manier. Met veel geweld en terreurdreiging. En...
Ja, het grappige is dat ik dus heel erg probeer om niet te dystopisch te zijn. Dus om ook te schetsen dat bepaalde dingen ten goede kunnen veranderen. Alleen de hoeveelheid geweld, ja, in mijn inziens is dat er nu ook, alleen niet zo dicht bij huis. Dus we worden er iets minder dagelijks mee geconfronteerd. En ik heb in mijn boeken verplaats ik het geweld eigenlijk een beetje richting West-Europa.
Mm-hmm.
Dus het is niet eens dat er nou, zeg maar, heel veel geweld is. Het is alleen niet, het is opeens in ons werelddeel en niet alleen maar in Afrika of het Midden-Oosten.
Ja.
Dat doe ik wel bewust, omdat ik, ja, ik denk wel eens dat wij te makkelijk ervan uitgaan dat het hier allemaal wel koek en ei is. Dus ja, af en toe wil ik dan mensen laten nadenken over, oké, maar wat nou
als het hierheen
komt. Als hier de pleuris uitbreekt. Ja. Ja.
En ook veel online geweld, hè? Want ja. Een van de hoofdpersonen is contentmoderator bij, ik zal maar zeggen, de opvolger van Facebook.
Ja.
Zij moet kijken wat er wel en niet door de beugel kan en online geplaatst kan worden. Dus ze krijgt verschrikkelijke beelden te zien. Jij bent ook niet terughoudend in het omschrijven van een martelscène of twee.
Nee, ik denk dat het wel belangrijk was om de lezer ook indirect een beetje te laten ervaren wat een contentmoderator ervaart nu al. Want het gebeurt nu al, alleen we zien het niet. Dus in Berlijn en op andere plekken in Duitsland zijn enorme loodsen waar gewoon echt letterlijk in het donker mensen uit andere werelddelen voor heel weinig geld de hele dag geweld zitten te beoordelen voor Facebook. En daar horen of zien wij heel weinig van. En ik wilde eigenlijk proberen om het zichtbaar te maken, maar om er ook een oplossing voor te verzinnen, die natuurlijk verre van ideaal is. Maar in mijn boek neemt de overheid eigenlijk de taak over van Facebook en probeert de overheid dat content modereren zo aangenaam mogelijk te worden. Dus mensen die dat doen hoeven eigenlijk maar heel weinig te werken relatief. Ze krijgen heel veel ondersteuning, ze worden goed betaald, ze krijgen gratis huisvesting. Dus op die manier, zeg maar, probeert de overheid toch te zorgen dat die mensen, dat het niet alleen maar dwangarbeid is van mensen die ergens zitten weggestopt.
Ja, en die aan de ene trauma na het andere worden blootgesteld.
Ja, precies. Ja.
Ja. Ja. Hanna Berfoets heeft natuurlijk ook dit onderwerp in haar boekenweekgeschenk genomen, wat wij zagen. Ja. Ja, is dat toeval of heb je
dat? Dat is helemaal toevallig. Ja, ja, we moesten er allebei wel een beetje om lachen. Ik was denk ik al een jaar aan het schrijven of zo. Toen we erachter kwamen dat we een beetje hetzelfde soort onderwerp hadden gekozen.
Ja.
Maar ik verwacht dat er nog wel meer gaat verschijnen over dit soort,
Het is heel actueel.
Het is heel actueel.
Dus, ja, ja. Ja, ik moest af en toe het boek echt even stukjes overslaan, omdat ik het dan te akelig vond.
Oké.
Okay. Hoe, ik ben ook echt een watje, maar goed. Ja. Ik zit ook altijd zo voor de tv.
Ja, 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 ja.
Maar goed. Hoe is het voor jou om zo rauw en zo hard echt dat geweld te beschrijven? Hoe doet dat iets met jou?
Nee. Ik moet wel zeggen, ik heb voor dit boek... Ik had meteen zoiets van, ja, ik moet een keer iets met geweld doen. In Concept M heb ik het eigenlijk nog best wel... Nou ja, een beetje in de periferie van het verhaal zich laten afspelen. En er vielen ook geen doden en zo. Maar ik merkte eigenlijk gaandeweg ook... naarmate ik zelf meer ging lezen over wat veteranen bijvoorbeeld doormaken... als ze terug thuiskomen. En hoe hun herinneringen eigenlijk doorwerken in hun hoofd. Toen ik daar meer over ging lezen... Ik heb heel veel memoires gelezen van veteranen. Ik heb met een aantal gesproken. Toen dacht ik, ja, je kan niet omschrijven wat een veteraan dagelijks doormaakt... als je niet ook de banaliteit van het geweld ervaart als lezer. Dus dat het geweld zo aanwezig is... dat het eigenlijk bijna... dat het normaal wordt, zeg maar.
Ja.
En dat je het ook niet meer... dat het zo erg is dat je het niet meer kunt... dat je niet meer de hele tijd je er bewust van kan zijn hoe erg het is, zeg maar. Mm-hmm. Omdat het gewoon... dat kan je hoofd niet aan.
Nee.
En voor mij om het te schrijven, dat is uiteindelijk toch altijd een... bijna een technisch proces. Dus ja. Je wil gewoon zo precies mogelijk omschrijven wat je ziet. En daar zo goed mogelijk woorden aan proberen te geven. Dus dat is misschien ook wel omdat het geweld een onderwerp is dat me heel erg fascineert. Omdat ik er zelf helemaal niet mee te maken heb. Ook nooit heb gehad. En ik vind het altijd heel spannend om in onderwerpen te duiken die eigenlijk gevoelsmatig ver van mijn bed liggen. En ik ben ook iemand, net als jij, ik heb mijn eerste oorlogsfilm pas gezien toen ik 25 was met twee handen voor mijn ogen. En ik wilde heel graag weten hoe het afliep, maar ik wilde er niks van zien.
Yeah.
Dus voor mij, ik ben ook ontzettend gevoelig aangelegd, maar heb me daar gewoon helemaal soort van op toegelegd, weer getraind om het toch te kunnen doormaken. Omdat ik wil zo in mijn leven zoveel mogelijk van de wereld ervaren hebben. En dit is een heel groot onderdeel van wat er op de wereld gebeurt. En ja, het voelt bijna als een soort van privilege dat je het dan alleen maar tot je neemt, terwijl je door je vingers gluurt, zeg maar, naar een script dat op tv wordt uitgevoerd. Dus het is bijna een soort raar verantwoordelijkheidsgevoel of zo, dat ik daar een keer iets mee moest.
Ja, ja.
Ja.
Om het te zien voor wat het is.
Ja. Ja, en om het ook te kunnen beschrijven. Als schrijver is het wel een soort ultieme uitdaging om iets te omschrijven waar je zelf nooit mee te maken hebt gehad. Dus waar je ook niet, waar je geen lijfelijke herinnering aan hebt of zo.
Nee. Waar je wel mee te maken hebt gehad en wat je ook naadloos hebt kunnen verwerken in dit boek, is natuurlijk de coronacrisis.
Het gaat, absoluut. Ja.
Het gaat over griepepidemieën, persconferenties, thuiswerken, afstand houden, leven volgens code rood, code geel.
Ja.
Ja, dat is. Had je voor corona al plan om zo. Of is dat er.
Ja, nou, het hele codesysteem en het ontwijken van die epidemieën, dat zat er al in. Omdat ik bij. Nou ja, ik had zoiets van kleurloosheid blijft bestaan in die wereld. En mensen die kleurloos zijn, hebben een slechtere weerstand. Dus ik had al wel. Voordat corona uitbrak, zat er al wel zo'n lijntje in mijn hoofd van. Oké, ze moeten iets doen met een griepseizoen. Dus dat iedereen een griepprik krijgt of whatever. Maar ze moeten er iets op verzinnen dat niet iedereen elk jaar griep krijgt. En die kleurcodes die erin zitten, die reisbeperkingen, die had ik eigenlijk al een soort van bedacht, maar vooral om terroristische aanslagen te voorkomen. Dus op het moment dat de politie iedereen wil monitoren, dus wie er in en uit gaat, dan kunnen ze dat doen door middel van een codesysteem, zodat ze precies weten wie waar wanneer is. En toen brak corona uit, dacht ik, ja, oké, maar nu moet ik ook gewoon wie A zegt, moet B zeggen.
Ja.
Dus ik heb corona als zodanig niet genoemd, maar wel gewoon zware griepepidemieën, in welke vorm dan ook. Het kwam er een beetje bij, maar ja, het paste er zo goed in dat ik het gewoon maar helemaal één op één verwerkt heb.
Eigenlijk het enige wat ik mis aan, actuele ontwikkelingen in jouw toekomstbeeld is klimaatverandering.
Ja, ja. Dat is echt het is een bijna een bewuste keuze. Als je science fiction schrijft, het eerste idee wat ik heb als ik science fiction schrijf is van, oké, ik moet iets met alles wat er nu speelt, weet je wel. Dus met alle grote thema's die nu spelen, moet ik verwerken in mijn boek. En toen ik het verhaal ging bedenken, toen dacht ik opeens van, het is helemaal niet zo realistisch om alles te willen benoemen. Dus wat ik heb proberen te doen is, dat er zitten zeg maar oplossingen of ja, pogingen tot oplossingen voor het klimaat. Voor het klimaatprobleem in mijn boek. Alleen ik ben er niet zo expliciet over. Dus het idee dat je een hele stad in één keer bouwt is ook een enorme besparingsmaatregel wat energie betreft. Dus mensen hoeven zich veel minder te verplaatsen. Je kan veel meer energie circulair gebruiken. Dus daar, zeg maar, dat hele idee is eigenlijk al in zich een soort van klimaatmaatregel. Maar ik heb er heel erg over getwijfeld of ik dat dan ook nog expliciet moest benoemen. Zo van, oh ja, ik wil ook nog een klimaatroman schrijven, weet je al. En op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je, ik heb de gedachtes erin gestopt, maar het boek gaat er helemaal niet over.
Nee.
Dus als het over technologie gaat, bijvoorbeeld, dus weet je, als science fiction schrijver moet je wel omschrijven wat voor apparaten mensen gebruiken, bijvoorbeeld. Ook dat heb ik eigenlijk geprobeerd zo min mogelijk uit te leggen. Ik heb die apparaten gewoon geïntroduceerd en ik beschrijf ze. Maar ik beschrijf ze niet anders dan dat ik nu een iPhone zou beschrijven. Dus ik ga niet helemaal een pagina wijden aan hoe een apparaat werkt, of hoe het eruit ziet. Want het moet een soort van logisch zijn dat het er gewoon is in die wereld. Ja. We maken een sprong en we zijn daar, zeg maar. En ja, dus ik heb op die manier geprobeerd om een niet te uitleggerige roman te schrijven. En daarmee heb ik dus ook een aantal onderwerpen inderdaad gewoon helemaal, ja, bijna onbesproken gelaten, waaronder het klimaat inderdaad. Ja. En ik weet ook nog steeds niet of ik het nou eens ben met mezelf, met die keuze.
Uh-huh.
Maar het is een keuze die ik op een gegeven moment heb gemaakt.
Ja.
En dan moet je er ook over gaan.
Ja.
Ja.
Spaar ons niet, Godzilla. Vermorzel ons, verkruimel ons.
Je was altijd een fervent twitteraar, maar je bent van Twitter af alweer een paar maanden of zo.
Mm-hmm.
Ja, kun je vertellen waarom je daar bent weggegaan?
Ja, zeker. Ik werd al een jaar of twee vrij ernstig bedreigd via Twitter, maar ook gewoon aan mijn huis, via alle kanalen. Maar het begon altijd.
Huis?
Ja, ze hebben hier echt dingen door de brievenbus gegooid. En het begon eigenlijk altijd op Twitter. Dus op het moment dat ik iets tweette wat enigszins politiek gekleurd was, dan kwam er weer een hele stroom van bedreigingen en dat soort dingen. Maar in omgeving zat ik bijna iedere week wel een halve dag op het politiebureau om aangifte van alles te doen. En ik ben er nooit echt bang van geweest, maar er kwam gewoon een moment dat ik dacht, ja, ik heb helemaal geen zin om deze tijd erin te steken. En dat de politie ook tegen me zei, ja, waarom wil je eigenlijk zo graag op Twitter zitten? Wat is het dat je het waard vindt om hier elke week met een stapel papieren te komen om weer aangifte te doen van alles? En ik schreef inmiddels zelf een procesverbaal maar uit, want ja, ik wist al hoe dat eruit moest zien. Dus het was eigenlijk toch ook gewoon een praktische kwestie uiteindelijk, dat ik dacht van ja, ten eerste, omdat het ook aan mijn huis gebeurt, ik wil niet dat mijn dochter en mijn man hier aan worden blootgesteld. Het is niet hun keuze dat ik op Twitter zit, dus ik wilde hen een bescherming nemen. En ik had gewoon geen zin meer om er zoveel tijd aan kwijt te zijn. Gewoon puur aan het negatieve stuk ervan.
Ja,
en dat was op een gegeven moment, ja, dat was gewoon een afweging. En toen kwamen de verkiezingen. En de dag na de verkiezingen werd het zo heftig dat ik echt dacht van ja, weet je, whatever.
Ja,
het is klaar.
Toen heb je je Twitter-account afgesloten en ben je overgestapt op Instagram.
Ja, ik had al Instagram. Ik was er niet super actief. Ik ben er nu iets actiever. Dus het is wel, Instagram is natuurlijk een iets minder politiek medium. Maar nog steeds uit ik me ook daar wel politiek en heel af en toe komen er nog wel bedreigingen binnen. Maar ik moet wel zeggen dat het echt veel minder is geworden. Dus het is wel fijn. Het is gewoon pestgedrag. Dus ze gaan dingen kopen op mijn naam en laten bezorgen in mijn huis.
Ah, ja.
Ze gaan facturen sturen uit mijn naam, dat soort dingen, weet je wel. Dus het is echt, ja, het is gewoon op allerlei mogelijke manieren mij saboteren in mijn privéleven.
Ja, ja, maar op Insta gebruik je ook om openheid te geven over jouw depressies bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dat, om het onderwerp bespreekbaar te maken.
Ja.
Maar help jou zelf dat ook?
Ja, ik vind dat heel moeilijk te zeggen, omdat het iets is wat ik eigenlijk altijd gedaan heb. Ik heb er altijd over gepraat. Voor mij is dat een manier om ermee om te gaan, om het gewoon te delen met anderen. En ik heb dus geen ervaring met hoe het is om in stilte te lijden, zeg maar.
Mm-hmm.
Ik kan er heel weinig over zeggen. Ik denk graag dat het helpt om er open over te zijn. Het is dat ik van andere mensen vaak hoor dat het minder wordt op het moment dat ze erover gingen praten. Maar ik heb dat niet aan de lijve ondervonden.
Nee.
Dus dat weet ik niet.
Nee, je hebt gewoon altijd erover gepraat.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Gewoon van kind af aan heb ik het altijd met mijn ouders gedeeld. En het heeft nooit, ja, ik weet niet, het heeft nooit gevoeld als iets wat ik geheim moest houden. Of,
nee. Nee, maar goed, het met je ouders delen of het echt daadwerkelijk aan de hele natie verkondigd zijn. Mm. Natuurlijk wel twee verschillende dingen.
Ja, maar dat gaat ook geleidelijk. Ja. Want ik ben ook niet begonnen met zoveel volgers. Dus toen ik begon waren het vooral mijn vrienden en mijn omgeving. En dat werd steeds meer. En met depressie merk ik dat wanneer je over psychische gezondheid spreekt. En dan met name over depressie. Dat is natuurlijk een diagnose die niet zoveel nare associaties heeft. Weet je, als je bijvoorbeeld als je borderline hebt of je bent schizofreen, dat is heel anders. Dus wat dat betreft is depressie nog een makkelijke diagnose, zeg maar. Ik merk dat ik er vooral heel veel positiviteit op terugkrijg. Ik kan over van alles schrijven, maar als ik over depressie schrijf, krijg ik altijd reacties van mensen dat mijn woorden hun geholpen hebben op de een of andere manier.
Ja.
En dat is iets wat wel vrij uniek is, vind ik. Dus dat zorgt ook voor dat ik het blijf doen. Dat het niet een onderwerp is waar ik over uitgesproken raak. Terwijl, natuurlijk ben ik wel eens uitgepraat over mijn eigen depressies. Maar ja, als ik weer iets, weet je, dan word ik toch weer ergens gevraagd om erover te komen praten. En dan doe ik dat. En dan merk ik weer van, oh ja, nu ik weer, weet je, zijn er weer een heleboel mensen die dat toch prettig vinden. Of die het even nodig hadden om te horen dat ze niet alleen zijn of zo. En dan denk ik, dus ik heb toch ook een bepaalde verantwoordelijkheid, omdat ik er makkelijk over praat, om het dan ook te doen op gezette tijden.
Ja. Nou ja, het is ook wel bijzonder het gemak waarmee je bijvoorbeeld de negatieve bijwerkingen van je medicatie deelt. Oh, zweten, verminderde zin in vrijen, dat soort dingen. Om dat echt zo heel openlijk te delen, dat is niet niks, toch?
Nee, maar tegelijkertijd, weet je, als je er in je omgeving over praat, dan blijkt dat er zoveel mensen zijn die ook medicijnen slikken en die ook last hebben van die bijwerkingen en die er heel erg over twijfelen of ze daar nou iets mee moeten of niet. En het voelt gewoon alsof ik het, zeg maar, de ideale koevoet in handen heb om hier en daar een deurtje open te frikken. En ik sta vooraan in de rij en achter mij staan een heleboel mensen zonder koevoet.
Ja.
Dus ik kan voor die deur blijven staan en denken, ja, ik heb niet zo zin om erachter te kijken, want ik weet niet wat daar is. En als het er heel koud is, ben ik de eerste die kou over zich heen krijgt. Maar er staan ook heel veel mensen achter mij die me dan vervolgens wel weer kunnen verwarmen, weet je wel. Dus
ja, dat heel persoonlijk, echt zo persoonlijk worden, zie je ook een beetje als je verantwoordelijkheid ook weer.
Ja, deels, maar het is ook iets wat mij gewoon, het komt een beetje bij elkaar. Ik vind het, ik schaam me ook gewoon niet zo daarvoor of zo. We zijn allemaal mensen en als ik me ergens voor schaam, dan wil ik altijd direct onderzoeken, oké, maar wat is het dan waar ik me voor schaam? En wat zou er nou gebeuren als ik daar wel over zou hebben? Wat zou dan precies, weet je wel, wat zou dan precies het gevolg zijn? En die gevolgen zijn bijna altijd minder erg dan ik dacht van tevoren in mijn hoofd. Dus praten over je seksleven. Ook dat is een onderwerp, weet je. Er wordt weinig over gesproken. Als je erover praat en je doet het op een respectvolle en een duidelijke, maar menselijke manier, dan is dat iets waar heel veel mensen mee geholpen zijn. Omdat ik krijg zo vaak, zeker als ik over bijwerking heb, ik krijg zo vaak van mensen de reactie, shit, ik heb dit al 10 jaar en ik wist niet eens dat het een bijwerking kon zijn van mijn medicatie. Ik ga nu mijn dokter bellen, weet je al.
Oh ja.
Ja, als je dat dan na één zo'n post op Instagram 20 keer hoort, dan denk je, ja, ik moet het nog veel vaker vertellen. Want mensen weten dit blijkbaar niet. Het wordt ze niet verteld. En ja, ik bezit die kennis. En als we die kennis met z'n allen delen, dan kunnen we daar allemaal beter van worden, weet je wel. Dus dat is een soort van, ja, en hetzelfde geldt voor, voor dat zweten bijvoorbeeld. Dat is echt iets wat mijn leven best wel in de zomer heel erg beïnvloedt. Ik raak zoveel vocht kwijt dat ik snel flauw val, weet je wel. En dat komt echt door medicatie. En ook dat is iets waar heel veel mensen last van hebben. En heel veel mensen weten niet dat het dus ook daarvan kan komen. Dat je, en er zijn 1,2 miljoen mensen in Nederland die dezelfde soort antidepressiva slikken als ik. Dus dat zijn gewoon heel veel mensen.
Jij bent vorig jaar weer hersteld, min of meer, van een depressie. Ja. En ik heb begrepen dat Godzilla ook een beetje de weerslag daarvan is. Hè? Jouw nieuwe plaat die voor de zomer uitkwam.
Ja.
Ja, in welk opzicht? Hoe uitzicht dat?
Ik was aan het schrijven eigenlijk toen ik in een depressie raakte. En op het moment dat je in een depressie zit, is er eigenlijk nergens ruimte voor behalve de depressie. Dus dat is een soort van dit monster wat alles overneemt. Dan houdt je hele vermogen om fictie te schrijven houdt ook gewoon op. Want je hebt helemaal geen mentale energie om iets te bedenken. Dus het enige wat dan nog rest is dat je zo precies mogelijk registreert wat zich in je hoofd en in je lichaam afspeelt. En dat ben ik toen gaan doen. En ik heb, wat muziek betreft, heb ik best wel lang ook fictie geschreven. Dus de nummers die ik schreef waren vaak ook over personages die niet bestonden, of over plekken waar ik nog heen wilde gaan. Maar niet zozeer over mezelf. En toen ik in een depressie zat en ik ging daarna weer een beetje, ik was aan het herstellen en ik begon weer muziek te maken. Toen dacht ik opeens, ik heb zoveel te vertellen over die depressie. Waarom zou ik het niet gewoon een keer daarover hebben in mijn muziek? Het voelde opeens wel logisch om daar een keer gewoon bij stil te staan en het daarover te hebben. Omdat het een jaar lang gewoon het enige was wat er was.
Ja, dus dan maakt de depressie ook onderdeel uit van jouw creatieve proces.
Ja. Ik denk sowieso alles wat je meemaakt neem je mee op de een of andere manier. Maar soms heb ik de mentale energie en wil om een hele nieuwe wereld te maken en te bedenken. En soms in periodes is die energie er ook gewoon helemaal niet.
Nee. Helpt dat dan ook bij de heling?
Ja, dat weet ik dus niet zo goed. Ik vind het wel een moeilijke vraag. Omdat ik denk het wel, alleen het is een beetje hetzelfde als van helpt erover praten. Ik denk het wel, alleen ik heb nooit geprobeerd om het niet te doen, zeg maar. Dus ik weet wel dat er soms momenten zijn in een creatief proces dat je weer zo diep moet duiken in het lichamelijke aspect van een depressie om echt goed te kunnen omschrijven wat het is, dat ik het ook bijna weer ging voelen. Dus dat ik echt even moest zeggen, oké, ik moet eventjes een stapje terug doen en even rust nemen. Dus ik kan niet de hele dag met mijn hoofd me verplaatsen in die depressie terwijl ik eigenlijk aan het herstellen ben. Maar tegelijkertijd is het ook wel heel erg heel troostend dat je een depressie dus tot iets externs kunt maken en dat andere mensen daar dan naar kijken of luisteren en zich daarin herkennen. Dus dat je niet alleen bent daarin.
Ja.
Want in een depressie denk je altijd dat jij het ergste hebt van iedereen. Je vindt jezelf altijd erg heel zielig. En je denkt dat niemand zo aan het lijden is als jij op dat moment. Maar dat is natuurlijk onzin. Er zijn heel veel mensen die er doorheen gaan en die dat, die hetzelfde meemaken, helaas. Of hetzelfde ervaren. En zeker op het moment dat je aan het herstellen bent, vind ik dat wel heel relativerend.
Ja. Hoe gaat het nu met je?
Ja, het gaat goed. Het is wel zo dat iedere depressie wel zijn sporen nalaat. Dat merk je wel. Het is gewoon net als een lichamelijke ziekte. Je laat ergens iets achter, zeg maar. Dus het is ook gewoon heel feitelijk zo dat je in een zware depressie echt hersenschade oploopt. Dus je hersenen krimpen gedurende een periode enorm en zetten zich daarna weer uit. Maar je verliest gewoon hersencapaciteit, zeg maar. Dat, zeker als het lang duurt. Dus ja, er zijn wel dingen, weet je. Ik merk wel bijvoorbeeld dat mijn korte termijn geheugen was al verschrikkelijk, maar is nog net iets verschrikkelijker geworden. Dus er zijn wel van dat soort dingen die Dus wat dat betreft, en het is ook zo dat als ik een depressie gehad heb, dat het echt nog jaren duurt vaak voordat ik weer echt helemaal vertrouwen op mezelf. Dus dat ik niet elke ochtend toch even twijfel van, is het niet toch weer terug? Dus het is een bepaalde onzekerheid die heel lang met je meedraagt. Maar over het algemeen gaat het goed. En het is ook zo dat elke depressie ook wel weer zijn lessen met zich meebrengt. Er zijn ook wel weer elke keer wel weer dingen waar je denkt, oh ja, als ik dit anders doe, of als ik mijn leven net iets anders inricht, dan denk ik dat ik het misschien net iets langer kan voorkomen een volgende keer.
Ja, ja. En want nu, ja, toch weer optreden en zo, daar ja. ben je wel ja. Klaar voor?
Ja, zeker. Ja, grappig genoeg was ik vorig jaar al wel weer klaar om te gaan optreden. Maar toen brak de coronacrisis uit.
Ja. Toen was het om weer voor het publiek te staan?
Ja, heel erg fijn, merk ik. Ik speel nu eigenlijk bijna alleen in België, omdat daar gewoon veel meer kan alweer dan in Nederland. Dus in België heb ik wel grote shows. En in Nederland is het nog steeds vooral livestreams en gewoon media-optredens. Ja, het grappige is dat ik tijdens mijn depressie en in de lockdown een beetje mijn medicatie heb bijgesteld. Ik slikte alweer 10 jaar dezelfde hoeveelheid antidepressiva. Dus nou ja, op een gegeven moment dan ga je toch weer een beetje anders doseren en wat anders erbij doen en wat eraf doen. En ik merk nu opeens dat ik daardoor veel minder lichamelijk ziek ben voor een optreden. Ik ben eigenlijk altijd zo zenuwachtig geweest voor mijn optredens dat ik gewoon letterlijk 2 dagen... ja, gewoon echt buikgriep had, zeg maar, voordat ik moest spelen. En ik dacht dat dus normaal was, zeg maar. Want ik dacht van, ja, dat hoort er gewoon bij, weet je wel. Als ik eenmaal op het podium stond, vond ik het leuk. Ja, het is niks zo leuk als op het podium staan. Maar die 2 dagen daarvoor waren voor mij altijd complete hel. En nu heb ik medicatie die iets meer op angstremmend werkt. En opeens heb ik een soort van, ben ik nog steeds wel een beetje nerveus. Maar ik lig niet meer in mijn bed 2 dagen, zeg maar, met blinde paniek. Dus dat is eigenlijk een hele fijne ervaring om mee te maken dat dat kan überhaupt. Ja. Want dat heb ik nog nooit meegemaakt. Het is ook voor mijn omgeving wel en mijn bandleden en zo een stuk leuker. dus dat is wel een fijne bijkomstigheid. Ja. Ja.
Stad ademt in en uit tegelijk en groeit. Tot aan de horizon. Rolt zich uit tot waar het donker wordt. Tot waar het ooit begon. En als je straks naar buiten gaat, dan gaat ze met je mee.
ZVB vraagt eigenlijk ook weer om een vervolg, vond ik, toen ik het uit had.
Ja, nee, ik ben ook echt nog niet klaar voor mijn gevoel. Ik ben wel altijd huiverig om meteen weer het volgende boek aan te gaan kondigen. niet zozeer omdat ik geen zin heb om het te schrijven, want dat heb ik wel. Maar ik had vorige keer ook heel erg zoiets van, ja, ik moet eerst maar eens kijken wat mensen hiervan vinden. Want dadelijk zeg ik van, nou ja, ik heb alweer 2 verhalen klaar liggen die ik kan opschrijven. En dan vinden mensen dit al helemaal geen leuk boek, laat staan dat ze nog meer erover willen lezen. Dus voordat ik definitief beslis wat ik als volgende verhaal ga neerzetten, wacht ik toch even af wat mensen hiervan vinden en of ze überhaupt behoefte hebben aan nog meer.
Ja.
Dat vind ik wel belangrijk, zeg maar.
Ja, dat het in goede aarde valt.
Ja, zeker, ja.
Lees hem, die nieuwe roman van Aafke Romijn. En koop hem vooral bij je lokale boekhandel. Wil je meer horen van Aafke's muziek? Dan kun je op 7 oktober naar de Godzilla Clubshow van Echo en Tivoli Vredenburg.
Dit was Utrecht Uitcast. De podcast van Uit Agenda Utrecht. Samenstelling en presentatie Pem van der Veen. Muziek en techniek Matthijs Duringhof. Voor meer cultuurnieuws kijk op uitagendautrecht.nl. Heb je een vraag of reactie? Mail naar redactie@uitagendautrecht.nl. Volg ons op Facebook en Instagram en geef ons sterren of een recensie in je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren. Tot over 2 weken.